interne keuken.
We gaan het dus over de Kohinoor hebben, de beroemdste diamant ter wereld. En Sven zei tijdens de plaatsherkoen, is dat ook geen merk van potloden? Ja, Sven,
ja.
Kohinoor is ook een merk van potloden. En Catherine Regou, curator van het DIVA, het Museum voor Diamant, Zilver en Edelsmeedkunst in Antwerpen, zei daar meteen op, ja, er is een tijd geweest dat alles Kohinoor heette. Er is een soort van Kohinoor-hype geweest.
Zeker. Ik weet niet hoe het hier in Vlaanderen is, maar absoluut in Engeland. Heel veel restaurants, reclameborden. Er was geloof ik zelfs een merk bananen.
Kohinoor, Dat was ergens halfweg de 19e eeuw was er echt een Kohinoor-hype. En dat had ermee te maken dat de Kohinoor in het bezit kwam van Groot-Brittannië. En want tot op vandaag ligt de Kohinoor, die diamant, je kan die gaan bekijken, die ligt in de Tower in Londen, want dat is onderdeel van de kroonjuwelen, hè?
Ja, van Engeland, op dit moment. Ja.
Ja, op dit moment. Dat is belangrijk. Want er is er bestaat een boek over de Kohinoor waarin de geschiedenis van die diamant wordt uit de doeken gedaan. En die gaat heel ver terug en daarvoor moeten we naar India. Want dat wist ik niet, dat heb ik geleerd uit het boek. Er was een tijd dat alle diamanten uit India kwamen. Dat er nergens ter wereld diamanten werden gedolven, behalve in India. Dat wist ik niet.
Nee, dat klopt. Dat betekent niet dat ze er niet al waren. Diamanten worden natuurlijk heel lang terug gevormd in de aarde.
Ja.
Maar ze werden heel lang als enige in India gevonden. En gevonden bedoel ik expres zo, dat ze zijn. Je kan diamanten tegenwoordig op twee manieren vinden of delven of winnen. Of dat noemen ze dan via een primaire bron of een secundaire bron. Primair is echt in, dan gaan ze echt in zo'n mijn en echt graven in de aarde. Maar waar in India heel veel gevonden was via secundaire bron, alluviale afzettingen in rivieren. Diamanten komen diep uit de aarde en via zo'n hoge kracht komen ze naar boven. Eigenlijk vaak ook met als een vulkaan.
Ja.
En dat wordt dan via rivieren en dingen langzaam afgezet en ineens kan je in een rivier zwemmen en de zijkant vind je iets glinsterend.
Ja, dus in India kon je diamanten gewoon oprapen eigenlijk.
Je moest wel weten waar je moest zoeken natuurlijk. Maar in principe, het werd niet heel diep zoals je nu soms ziet in Rusland of Afrika. Nee, zeker. Ja.
En dan wordt de vraag, wie heeft ooit de Kohinoor opgeraapt? Welke gelukszak was dat? Het antwoord staat in het boek. We weten het niet.
Ja.
Klopt, hè?
Ja, zeker. Dat is heel lastig om terug te vinden. Zeker omdat het al heel lang teruggaat.
Mm-hmm.
En er zijn ook heel veel mooie verhalen over. En ook in het boek staat, vond ik ook wel een mooie. Het zou zo kunnen zijn. Maar het zou ook niet zo kunnen zijn. Dus ja, zo gaat het. En moet je denken aan echt eeuwen en eeuwen terug. Zelfs nog voor Christus. Er wordt ook gezegd dat het een diamant was van een Indiaanse god. En met de zon. En allemaal prachtige verhalen. En toen al eigenlijk allerlei krachten werden eraan aan toebedeeld.
Werd geloofd dat je beschermd was tegen gif en tegen slangen als je in bezit was van diamanten.
Ja. En ook de straling van de zon. En,
heerlijk.
Het komt van alles. Ja. Was er, in principe was het goed om diamanten bij je te hebben.
Ja. Maar wanneer duiken dan de eerste sporen in geschreven hindoe-teksten zijn dat dan op van een diamant die dan de Kohinoor zou kunnen zijn?
Ja, er gaan heel veel verhalen de ronde. Maar eigenlijk vooral waar dit boek begint is bij de eerste Mogolkeizer, Barbour.
Het Mogolrijk, dat is een periode in de geschiedenis van het Indische subcontinent.
Zeker.
Keizerrijk.
Ja, Barbour was de eerste Mogolkeizer. En er wordt gezegd dat hij in 1526 dat rijk is begonnen. En Mogolkeizer, denk je misschien, wat heeft dat te maken met Mongolië? Nu wordt er ook in de geschiedenis blijkt dat zij wel relaties daartoe hebben. Dat ze ook verre familie zijn van Genghis Khan.
Ja.
En, maar het heeft niet per se met Mongolië ook te maken. waarom deze Mogolkers of de Mogol-dynastie zo bekend is, is omdat zij heel veel liefde hadden voor mooie edelstenen, kunst, poëzie. En ja, ze hadden een heleboel geld, blijkbaar. En er zijn ook reizigers uit... uit onder andere ook met Vlaamse afkomst. Die komen daar en dan zijn er echt bizarre beschrijvingen. Als u wil kan ik...
Over schatkamers en
als u wil kan ik hier wat citaatjes voorlezen. Maar echt, mensen wisten gewoon niet wat ze zagen. Jean-Baptiste Tavernier is een handelaar en reiziger die... heeft roots ook in Vlaanderen. Bijvoorbeeld de Tavernierkaai. Heet niet zomaar de Tavernierkaai.
Ah, dat is die meneer, ja. Die is in de schatkamer geweest.
Ja, hij is de eerste Europeaan die op uitnodiging van de Maharaja, van Mogol, Shah Jahan, werd uitgenodigd bij zijn schatkamer. En dat was nog nooit eerder gebeurd. En hij beschreef dingen. Hij heeft 6 reizen gemaakt. Ook door de koning van Frankrijk deels gefinancierd. En toen zei hij wel, ik wil wel memoires en neem wat leuke diamanten mee terug. door die memoires is echt heel bijzonder om ook te kunnen lezen wat... En ze dacht, wat overkomt me nu?
Maar ja, die komt met die verhalen terug thuis en iedereen denkt, ja, het zal wel.
En hij moet dat ook wat aandikken, want hij heeft een dure expeditie.
Ja, hij kan geen selfies nemen met de Koh-i-Noor. Nee,
maar het schijnt echt wel zo geweest te zijn.
Ja, er zijn ook meerdere... bijvoorbeeld Thomas Rowe, dat was de eerste Engelse ambassadeur aan het hof van een groot Mogol. En hij schreef in 1616 al hier staat onvoorspelbare pracht was beland. De keizer was, zo schreef hij, behangen of liever gezegd afgeladen met diamanten, robijnen, parels en andere kostbare juwelen. Zo fantastisch, zo glorieus, zijn hoofd, hals, borst, bovenarmen, polsen en vingers, waaraan hij minstens 2 of 3 ringen draagt. Allemaal zijn ze versierd met snoeren, diamanten en robijnen, zo groot als walnoten. Sommige nog groter. En parels waar ik met stomme verbazing naar keek. Hij is bedekt met juwelen, een van zijn grote vreugdes. Het is de schatkist van de wereld. Hij koopt alles wat wordt aangeboden en hoopt de kostbaarste stenen op, alsof hij ze niet wil dragen, maar ermee wil bouwen.
Ja, en daar zat dus vermoedelijk die Koh-i-Noor bij, al had hij toen die naam nog niet. En al had hij ook nog die reputatie niet. Want diamant, de Indiërs hielden meer van robijnen, dat zijn rode edelstenen, dan van diamanten, lees ik ook in het boek.
Zeker. In ieder geval de Mogolkeizers, en die komen uit Perzië. En hebben meer een islamitische achtergrond dan in India, meer hindoe. En zij hielden vooral van rode gekleurde edelstenen. Robijnen zijn dat natuurlijk, maar ook spinels. En waarom? Omdat die kleur heeft de kleur volgens hen van de ondergaande zon. Wanneer de zon naar de hemel gaat. En daarom vonden zij dat eigenlijk mooier. En was heel lang de Koh-i-Noor ook samengedragen met een hele grote...
Robijn, ja. En dan wordt in het boek eigenlijk de geschiedenis van India uit de doeken gedaan. Hè? Want de Koh-i-Noor gaat over van de ene machthebber op de andere machthebber. En dat gaat gepaard met oorlogen en met moorden en koningsmoorden. Het is eigenlijk een gruwelijk verhaal. Het is echt een gruwelijk verhaal. En op de duur krijgt de Koh-i-Noor de reputatie dat die de oorzaak is van dat onheil dat de bezitters overkomt. Ja, bloeddiamant, ja, inderdaad.
Iets andere betekenis, maar zeker. Ja. Het wordt, er zijn meerdere legendes. En eentje zegt inderdaad dat iedereen die een onrechtmatige eigenaar is, dat die, of die niet verdient om hem als in bezit te hebben, dat die allerlei kwade dingen gebeurt. Ja, en vergiftigd, dood, tot of in armoede sterven. Nou, en als je komt van waar ik net heb voorgelezen, dan is dat toch een behoorlijk geval.
Er is ergens één heerser wiens kroon wordt volgegoten met kokend lood. Dat vond ik het vreedste verhaal.
Ja, die wordt gekroond met zo, en dan wordt op zijn kale hoofd wordt dat zo.
Ja, uitgegoten.
Ja.
Enfin, dat vond ik... En dat was als straf, omdat de Koh-i-Noor...
Ik weet het niet meer, Sven.
Ja, maar je moet het boek lezen.
Ja, ik heb het gelezen, maar het is zo'n wirwar van Indiase en Perzische en Afghaanse namen dat je op de duur wel door het bos de bomen niet meer ziet. Maar het is samen te vatten als... de geschiedenis van de Kohinoor, tot de Britten er aan te pas komen, is zeer mistig en moeilijk te achterhalen.
Zeker. En ook omdat we hebben nu vooral over India, maar India vandaag de dag heeft andere grenzen dan in het verleden. En het gaat bijvoorbeeld ook de Punjab. Dat is een gebied wat belangrijk wel is, ook voor de eigendom, wat een deel van Noord-India is en Pakistan.
Ja.
Maar ook een tijd is het in Afghanistan geweest.
Ja.
Of tenminste, hoe nu deze landen zo die grenzen zijn. En net als in Europa grenzen hebben, zijn veranderd.
Dus bedoelt, goed dat die Engelsen die gestolen hebben en netjes opgeborgen op ons laatst die wij begrepen.
Daar gaan we het straks zeker nog moeten hebben, maar het komt er inderdaad op neer dat er verschillende landen zijn die beweren de rechtmatige eigenaar van de Kohinoor te zijn. Maar daar gaan we het straks zeker nog over hebben.
Ja, en wat u, om terug te komen op wat u net zei, dat de Kohinoor eigenlijk, dat er allerlei krachten aan werden toegeschonken, werd aan de ene kant negatief, maar er zeiden ook mensen van ja, maar het kan ook positief zijn, want als je juist die Kohinoor in handen hebt, dat betekent dat jij al je vijanden hebt verslagen. Want de Kohinoor, dat is echt het symbool van kracht, macht en
ja, dan kom al een beetje bij het idee kroonjuweel, hè, wat het nu nog altijd heeft in de Tower van Londen. Dat heeft het historisch ook in de Indiase, de Afghaanse, de Peruaanse.
Ja, ja, en zij droegen het dan aan een band aan hun bovenarm, zogenaamde bazooband.
Ja.
En dus eerst samen met Robijn en later zie je dat andere eigenaren juist weer meer geïnteresseerd in diamant zijn. En die dus alleen maar met diamant dragen.
Om nog even de omvang van de rijkdom te schetsen. Als de Perzen het land van de Mogols veroveren, dan nemen ze ook de schatkist mee naar Perzië. En dat gebeurt met 12.000 paarden, 4.000 kamelen en 700 olifanten. Om die schat te
fabelachtig is het woord.
Dat zou ik nog even vermelden. Okay. Dan moeten we een sprong maken in de geschiedenis. En we moeten bij de Sikhs uitkomen. De Sikhs, dat is die cultuur met de tulbanden. Zeer belangrijk geweest in de Indiase geschiedenis. Er is op een bepaald moment ook een Sikhs rijk geweest. En de Kohinoor bevond zich daar.
Ja, in Lahore was de hoofdstad. En wat nu Pakistan is.
Ja.
Die hebben op een gegeven moment inderdaad overgenomen. Toen waren zij eigenlijk, was het Mogolrijk wat minder en waren zij.
De Britten hadden al een heel stuk van het Indisch subcontinent veroverd en de Sikhs hielden stand.
Ja, met man en macht. Ja. Ja.
En zij hadden dus de Kohinoor in bezit.
Mm-hmm.
En het merkwaardige is, op een bepaald moment is de, ik weet niet precies wat de term is. Ik ga de koning van de Sikhs, maar het zou kunnen zijn dat het geen koning is.
Ja, dat noemden ze ook Maharaja.
Ah, de Maharaja, dat is het woord. De Maharaja was aan het eind van zijn levensdagen.
Ja.
En hij krijgt het in zijn hoofd om al zijn rijkdommen weg te schenken. Omdat dat
aan de arme mensen?
Ja, om het eeuwige leven te verdienen.
Nu ben ik heel benieuwd wie de volgende eigenaar wordt.
Nou, het eeuwige leven is meer een manier, denk ik, hoe wij als een katholieke of een christelijke, laat ik het zo zeggen, geloof kijken. En daar was veel meer, ook wel islamitisch, maar ook zeker hindoeïstisch. En natuurlijk meer met karma. Dus mensen begrepen ook niet zo goed waarom en vonden het eigenlijk ook raar. En er werden ook weer allerlei verhalen verteld van ja, maar die priesters daar, die wilden dat alleen maar, die wilden dat verkopen om vervolgens met hun. Dus er was allemaal ook weer mensen natuurlijk kwade tongen. Maar het schijnt inderdaad zo te zijn dat hij hoe noem je dat, als je voor je overlijden, hoe je
een testament
had gemaakt waarin hij inderdaad zei dat de Kohinoor daar naartoe moest.
Ja. En we geraken het spoor kwijt, hè, van de Kohinoor.
Wacht, en waar is daar naartoe? Gewoon geschonken aan iemand
nou,
op straat?
Nou, dat is daar nooit gekomen.
Waar?
De diamant is nooit in Osirië, dacht ik, in de. Nou, ik weet even niet meer exact.
Ja, ze raken hem ook kwijt, als ik het goed begrepen heb. Nee, ze raken hem niet kwijt. De historici raken het spoor kwijt van de Kohinoor. Op een moment weten we niet meer waar hij is. Die Maharaja overlijdt. De crematie van die Maharaja wordt prachtig beschreven in het boek.
Vreselijk.
Ja, vreselijk beschreven.
Hij was nog niet dood. Dus.
Hij wel. Maar zijn vier vrouwen die mee werden verbrand en de zeven slavinnen die mee werden verbrand, die waren nog niet dood.
Nee, die moesten braaf liggen en die kregen een mat ingedrenkt in olie over zich heen. En dan de zoon stuck the victim.
Ja. Ik maak mij toch een beetje zorgen over jouw confilet, dat je dat soort details allemaal uit het boek haalt.
Ja, maar dat is de Kohinoor. Dat is die Kohinoor, dat onheil brengt. En dan volgt er een soort van machtsstrijd van zonen en kleinzonen en neven die elkaar opvolgen en vermoord worden en dan ook telkens gecremeerd worden met hun vrouwen en hun slavinnen. Enfin, er zitten nog vier Maharajas terug tussen. En dan komen we terecht bij een van de hoofdfiguren uit het verhaal en dat is Dulip Singh. Een jongetje van 10 jaar die op de troon van de Sikhs terechtkomt en die dan de nieuwe Maharaja is. En de Britten zien hun kans schoon en vallen binnen in het Sikhrijk en verslaan de Sikhs. En het is die Dulip Singh, een jongetje van 10 jaar, ik zeg het nog eens, die het vredesverdrag met de Britten sluit en die zegt, ik schenk de Kohinoor aan de koningin. En op dat moment is dat Queen Victoria.
Ja, klopt. Hij was nog jonger zelfs toen hij Maharaja werd.
Ja, toen hij op de troon kwam.
En zijn moeder heeft ook een belangrijke rol gespeeld. Dat is ook interessant in de geschiedenis. Hij was inderdaad een klein jongetje. En wat kan je? En hij werd heel bang gemaakt door de Engelsen van ja, nee. En iedereen wil alles van je afpakken. En het gaat helemaal fout lopen, tenzij je ons vertrouwt. En wij zullen niks van je doen, wij zullen niks van je afpakken. We zullen alleen op je letten.
Zeggen
en als
Britten,
je oud genoeg bent...
Mm-hmm.
Maar ja, dat was een... Nou ja, hoe zullen we het zeggen?
Als je, als je oud genoeg bent, trekken wij ons terug. En
ja,
dan is het land terug van jou. Dat was de belofte, ja.
Maar dat liep allemaal wat anders.
En die Kohinoor die was terug terecht
ondertussen. Ja, ondertussen was hij terug daar. Ja,
en hij droeg hem als vraag aan zijn bovenarm. En hij was ook opgevoed met het idee dat de Kohinoor is echt iets belangrijks.
Ja.
Eigenlijk, dat wordt ook gezegd later, dat hij eigenlijk de Kohinoor meer miste dan zijn rijkdom, zijn koninkrijk en al het andere.
En hij schenkt die dus weg.
Ja, en hier staat, in het boek beschrijven ze dat ook. En zeggen eigenlijk van ja, niks is uit de hele geschiedenis van de Kohinoor zo zeker als dit moment. Want dit staat echt zwart op wit. Het is met een contract en van alles. En dat hebben we allemaal nog. Er staat hier op 29 maart 1849 wordt hem een juridisch document voorgelegd. De capitulatievoorwaarden waren harder dan iedereen in Lahore had verwacht. Na een angstige periode van oorlog en scheiding van zijn moeder en een geheel omringd door vreemdelingen en leden van de Durbar, dat is een soort alle ministers en alle dingen, die te zwak of te corrupt waren om voor hem op te komen, moest de jongen over zijn koninkrijk, fortuin en toekomst beslissen.
10 jaar, hè?
De enige die de chaos konden verhinderen waren zijn Britse bondgenoten, werd hem verteld. En die eisten niets minder dan de complete overgave. De overgave van de Kohinoor was een van de belangrijkste voorwaarden. En de 10-jarige kon weinig anders doen dan zijn naam onder het document zetten. En daarmee stemde hij in met onverbiddelijke eisen.
Ja. En je weet ondertussen, Sven, de Kohinoor brengt ongeluk, hè?
Ah, wat is er Queen Victoria allemaal over?
Wel, op de dag van de ontvangstname had ze een blauw oog.
Voilà.
Dat kan geen toeval zijn. Herinnert u zich nog waarom ze een blauw oog had? ze was overvallen door een of andere
snoodaard. Met een onhandig iets. Ja, met een wandelstok of wat was het ook?
Ja. En niemand weet wat het motief van de daad was.
Het was geen huiselijk geweld.
Nee, het was op straat.
Van de trap gevallen.
Het was op straat. Ja. Maar ze had dus wel een blauw oog op die
Zeg, hoe groot is dat ding eigenlijk?
Aha.
Groot was hij best wel. Toen hij nog in India was, was het 190 karaat. Dat is ongeveer...
Karaat, dat is gewicht, hè, bij diamanten?
Ja, karaat. En dat komt eigenlijk van de... in het Engels is het de carob tree. In het Nederlands de Johannesbroodboom. En daar zijn zaadjes in.
Ja.
En die... het interessante daarvan is dat die eigenlijk een soort continue zelfde gewicht hebben. Wat best interessant is. Dus vroeger, voordat we nog alles met de gewichten hadden...
190 karaat, dat zijn 190 van die zaadjes.
En 1 karaat is 0,2 gram eigenlijk. Dus kan je een beetje indenken. En hij kwam uit India 190 karaat. Toen was hij een van de grotere juwelen.
40 gram, Sven.
Ah, dank je. Sorry, ik heb het thuis uitgerekend. 40 gram. Ja. Ik doe mijn papieren terug. Ja. 40 gram.
Maar je stelt de vraag naar de grootte wel op het juiste moment. Want dus de Koh-i-Noor komt aan in Groot-Brittannië. In 1851, geloof ik, is het de grote wereldtentoonstelling in Londen. Mm-hmm, ja. En de Koh-i-Noor wordt het pronkstuk dat ze gaan tonen op de wereldtentoonstelling. En dat valt vreselijk tegen.
Omdat dat zo klein is? Hoeveel centimeter is dat, zo'n diameter?
Waarom valt het tegen?
Het valt tegen omdat er wordt van allemaal poeha van tevoren gemaakt. En de Koh-i-Noor hebben, en prachtig, en komt tot zien. En nou ja, wat u zegt, het pronkstuk.
Ja.
Mensen dringen eromheen. Ja, ik weet niet hoe jullie eerste blik was bij het zien van de...
De Mona Lisa?
Mona Lisa.
klein.
Voor mij was klein het ook best een teken. En je moet helemaal moeite doen om door allerlei dromme toeristen te komen.
Ja,
en dan,
is het dat maar.
Oh,
dus dat was het Koh-i-Noor ook zo.
Waarschijnlijk is dat wel zo gegaan. Mensen schreven ook in kranten en journalisten zeiden, oh, is dit het? En wat is het voor diamant? Het fonkelt helemaal niet.
Ja.
En dat komt omdat in Europa was op dit moment al de briljantslijpsel in gebruik. En dat is een slijpsel met 58 facetten. Die zo geslepen zijn dat elke facet weerspiegelt het. Waardoor de kracht met het licht en als een diamant helemaal helder is, dan fonkelt het als een gek.
Ja.
En dit was een andere manier van slijpen. En de Indiërs eigenlijk nog steeds houden er veel meer van om de grootte van de diamant te behouden dan om die perfecte facetten te hebben om
de
schittering...
Ja, om zo weinig mogelijk af te slijpen.
Ja, dus het is een verschil in nou ja, een andere manier van waardering.
Dus daar lag eigenlijk een soort van rotsblokje. Niet een geslepen diamant zoals wij dat verwachten, maar een soort van...
Ja, of een glazen bolletje. Ja. Ja, en het was niet goed belicht, dus toen hebben ze allemaal moeite gedaan. Prins Albert die dacht, en dit zou mijn manier zijn om het te laten bewijzen. En wat zullen we nu hebben? Ja. Dus allemaal werd een hele studio ingericht met de gaslampen, wat natuurlijk toen ook best nieuw was. En nou ja, allemaal ander kleur kussentje waar het op lag. En een speciale kamer en allemaal licht van allerlei kanten. Dat hielp wel iets. Maar nog niet genoeg. En toen heeft hij besloten of zich laten adviseren om de Koh-i-Noor te laten slijpen. Ja. Meer naar westerse...
Vandaar dat die vraag naar de grootte zo belangrijk is.
Ja,
want slijpen...
Hoeveel schiet er nog van over?
Precies.
Ja. Nou, bijna de helft.
De helft eraf?
Ja.
Het is zoals een aardappel als je zo rondom rond moet.
Ja.
Oh.
Dus van die 190 karaat blijft nu nog, ik heb het gelezen, 90 karaat over of zoiets, geloof ik. Hè?
Ja. En 100 of 105, zeggen ze.
En ziet hij er dan nu beter uit?
Dat is dus maar net met welke kant, met welke ogen
of je een Indiër bent of een...
Ja.
Je vraagt dan een Indiër om de Mona Lisa te overschilderen. Zodat hij er wat Indischer uitziet.
In elk geval, die Koh-i-Noor die komt terecht in een kroon. En elke koningin tussen Queen Victoria en de Queen van vandaag zitten nog vier koningen. De koninginnen die bij die koningen horen, die hadden elk een kroon, waar dat dan die Koh-i-Noor in zat. Maar ze liet wel telkens een nieuwe kroon maken met de edelsteen.
Ja, en in Engeland hadden ze het een beetje het bijgeloof naar hun eigen hand gezet.
Ah, ja.
In die zin dat ze zeiden, oké, ja, het brengt wel ongeluk, maar alleen aan mannelijke eigenaren.
Ah, zo.
Vrouwen, die overkomt niks als ze dit dragen. Dus daarom was het steeds koninginnen of prinsessen die de Koh-i-Noor droegen.
Maar de huidige queen... Elisabeth, heeft de Koh-i-Noor of een kroon met de Koh-i-Noor nooit willen dragen? Is dat een soort van bijgelovige voorzichtigheid?
Misschien. Of misschien omdat het nu... wat ook in het boek staat, is dat het de edelsteen met zulke historische belangen en krachten is verworden tot een politieke bom.
Ja.
En ja, daar wil ze zich misschien niet aan wenden.
Het is een probleem van de decolonisatie geworden. Ja.
De Indiërs willen die gewoon terug.
Precies. Bij de onafhankelijkheid van India is de vraag voor het eerst gesteld, denk ik. Dat was kort na de Tweede Wereldoorlog.
Nou, zelfs de Dilip Singh, de laatste
De jongen
eigenaar,
van 10 jaar.
Ja, de jongen van 10 jaar is uiteindelijk naar Engeland gegaan. Is daar opgegroeid. Is daar helemaal, eigenlijk bij het Koninklijk Huis soort van bijgenomen. En hij, toen hij later werd, wat ouder werd, en toen hij 21 was, ging hij toch ook wel vragen stellen. Ook omdat hij mocht nog steeds zijn moeder niet zien. En die is op een gegeven moment wel, moesten ze dat toelaten. En die is toen heel ziek was dat al en dat is eigenlijk een heel zielig einde. En toen heeft zij nog wel aan hem een beetje kunnen zeggen van jongen, pak dat terug.
Ja, vraag dat terug aan jouw vriendin, Queen Victoria.
Ja, heeft hij daar de eerste aanzetten toe gedaan. Maar toen werd gezegd, nee, je hebt getekend en hiermee is de kous af. En eigenlijk sinds toen zijn er steeds momenten. En inderdaad, de onafhankelijkheid van India is een groot moment. Of bijvoorbeeld in 2002, geloof ik, was president van India in Engeland op bezoek. Nou, ook weer allerlei aangehept momenten. En in een documentaire heeft wel Elisabeth, die nu aan de troon zit, een keer gezegd, ja, het is wel vervelend, zo'n zware kroon, want ja, je kan niet je hoofd keren, want ja, het is zo zwaar. En
wat een probleem toch.
Je moet precies dat boek zo dat blad voor je houden. Ja. En toen meteen overal op social media van ja, misschien
moet
je
een stukje lichter maken.
Ja, misschien moet je die diamanten teruggeven. Dat scheelt wat in gewicht. Dus dat was een hele rel. En, nou ja.
De laatste keer dat hij openbaar te zien was, je kan hem in de tower gaan bekijken. Hoewel ik verdenk ze ervan dat dat een replica is die daar ligt, omdat ze bang zijn dat hij gestolen
wordt.
Maar ik weet het niet. Maar de laatste keer dat hij echt in het openbaar te zien was, was op de begrafenis van de Queen Mother. Toen lag de Koh-i-Noor op de kist.
Ja.
En daar is toen binnenlands in Groot-Brittannië protest tegen geweest. Vooral door mensen van Sikh afkomst. Die vonden dat maar niks. En die hebben
die zeiden, hoe kun je zo eigenlijk met een onrechtmatig verkregen
erfstuk.
Ja, dat zo. Hoe kan je?
Hm.
Ja.
Ik denk, als Charles koning wordt, die gaat dat teruggeven. Uitschrik voor de vloek.
Zou Camilla de Koh-i-Noor willen dragen? Of zou Kate Middleton, als zij het wordt, de Koh-i-Noor willen dragen?
De tijd zal leren. We zullen zien. Ja. Het is wel elke keer nog steeds een belangrijk onderdeel van gesprek. Ook in musea is het lastig met wat.
Ja, bij jullie.
Bij ons. En nu in Antwerpen is nog steeds de tentoonstelling 100 keer Congo in het MAS. Mm-hmm, mm-hmm. En daar stellen ze zich ook de vraag, oké, we hebben nu expres dit laten zien. En oké, we stellen ons ook de vraag, welke objecten moeten misschien teruggaan? Ja. Of welke zijn eigenlijk onrechtmatig verkregen? Maar dat is wel een hele lastige vraag. En sommige mensen zeggen, ja, als je eenmaal begint, dan zijn alle musea straks leeg. En
zoals David Cameron die dat zei. Als we de Koh-i-Noor teruggeven, dan moeten we de inhoud van het volledige British Museum teruggeven. Dat gaan we niet doen.
Ja, en er zijn nog meer mensen. En ook in Engeland zijn
zeker. Is dat
zeker
een schuldbekentenis?
Dat klinkt toch zo?
Ja, dat klinkt als we hebben alles gepikt.
Ja, er zijn een aantal grote dossiers die zeker pijnlijk zijn. En zelfs met UNESCO en Engeland is daar wel iemand die graag voetbalstuk houdt. Dus het is spannend wat er gaat gebeuren. Het is niet heel waarschijnlijk dat de Koh-i-Noor binnenkort uit de tower zal verdwijnen. Maar wie weet.
Ja.
Okay. Het is in ieder geval de schrijver van het boek. Het zijn twee schrijvers, William Dalrymple en Anita Anand. En zij is een Indiase, of half Indiase, die opgegroeid is in Engeland. En interviews en gesprekken met haar zijn ook geschreven. En ze zei, het zal al een heleboel helpen. Waar ik blij mee ben, is dat we nu echt een fatsoenlijke geschiedenis hebben kunnen schrijven. Want het boek ziet eruit als een roman, maar het is eigenlijk gewoon echt een geschiedenisboek. Mm-hmm. Compleet met noten en heel wetenschappelijk onderzoek. En zij zegt, helpt dan, nu staat er Koh-i-Noor, India, een gift van India of zoiets. En zij, het zal zo helpen als er gewoon bij staat hoe het zit.
Ja.
Precies. Ook al blijft hij daar, maar dat mensen weten dat het niet, het voelt niet goed dat het nu als een vrijwillige gift staat.
Eerlijk gestolen moet er dan onderstaan.
Afgetroggeld.
Gestolen onder
staatjes.
Slim afgetroggeld van een 10-jarige.
De titel van het boek, het zal u niet verbazen, is Koh-i-Noor. En de auteurs zijn dus William Dalrymple en Anita Anand. Catherine Regout, dank je wel. Interne keuken.